Goedemiddag. Hartelijk welkom. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, zegt Jezus, daar ben ik in uw midden. Zo ook deze middag mogen we dat belijden. Vanmiddag gaat voor dominee Schuurman. Hartelijk welkom. God zegen gewenst. Er zijn voor de slotzang drie collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, financiële ondersteuning mensen. De tweede collecte gaat voor de gemeenteopbouw en evangelisatie. En de derde collecte gaat voor het pastoraat. Wij zingen voordat de dienst gaan starten met elkaar staande Psalm 100, vers 1, 2 en 4, Juicht aarde. Laten we zo staande zingen en dan wensen wij elkaar een gezegende dienst.
Laten wij stil zijn voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet prijs geeft wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zuiver God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit opwekking nummer 488, Heer, ik kom tot u.
Thank you.
We zongen straks zo dadelijk in die psalm voor de dienst. Elk nieuw geslacht ervaart Gods trouw. We staan als gemeente van Christus in een stroom, in een traditie. Mensen die zijn voorgegaan, hier in Harderwijk en over heel de wereld. Met wie we verbonden weten in het ene lichaam van Christus. En we beleiden in die gemeenschap ons geloof. We zingen daarna psalm 89 vers 7, vers 6 en 7. Psalm 89 vers 6 en 7. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden. Hij is om ons mensen en om ons behoud, neergedaald uit de hemel. Is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeten en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden in doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in een wereld die komt. Amen. Laten wij bidden. Uw goedheid en uw trouw gaan ons voor. Elke stap die wij zetten, Daar is uw goedheid en uw trouw te vinden. En zo ook hier, toen we dit kerkgebouw binnenkwamen, was daar uw goedheid en uw trouw. Was u zelf hier. En zo bidden wij dat u ook hier in ons midden wil zijn. Waar uw gemeente bij elkaar gekomen is, waar we in afwachting zijn op wat u ons te zeggen heeft. We danken u dat u ons samenbrengt. We danken u dat we zo onderdeel mogen zijn van die gemeenschap over heel de wereld en door alle tijden heen. Dat we u mogen kennen. Dat u in ons leven bent gekomen. En we danken u dat u, Heere God in de hemel, uzelf ook niet onbekend houdt, maar u steeds weer uzelf openbaart. En zo bidden wij dat u ook hier vanmiddag in deze dienst, nu we samengekomen zijn, ook uzelf weer wilt bekendmaken. Dat we u mogen ontmoeten. Dat we in die ontmoeting met u ook gesterkt mogen worden in ons geloof. De band met u mag worden verdiept. Dat we onze kennis over u mogen verdiepen. En dat we zo ook de komende week, gesterkt door uw woord, onze taak mogen oppakken. Heer, het kan zijn dat we hier in de kerk zijn. Dat we aan andere mensen denken die op zoek zijn naar u. Dat het allemaal zo bekend lijkt en zo eenvoudig lijkt. Kan het zo in ons eigen leven soms een zoektocht zijn naar u. Hoe we u een plek in ons leven kunnen krijgen. De vragen die we hebben. De twijfel die er soms kan zijn, Heer. We bidden om uw Heilige Geest. We bidden dat uw Geest in ons hart wil komen en ruimte maakt voor u. En dat we zo met onze gedachten, met alles wat we hebben en zijn, zo ook bij u mogen komen. Heer, open uw woord voor ons. Dat u zo komen in ons hart. Spreek ons aan door alles wat er in de dienst gebeurt. In de ontmoeting met elkaar, in de ontmoeting met u, in de gedachten die we hebben, de liederen die we zingen, de gebeden, de verkondiging als we lezen uit uw woord. Zoek ons zo op. En dat alles bidden wij. Uit genade alleen. Amen. Ik wil lezen uit Genesis 48. Genesis 48. Het is de zegen die Jacob geeft aan zijn kleinkinderen Manasse en Ephraim. Niet lang daarna ontving Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen Manasse en Ephraim ging hij naar hem toe. Toen hij Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten en ging op de rand van het bed zitten. Hij zei tegen Jozef: God de ontzagwekkende is een lus in Kanaan aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd: ik zal je vruchtbaar maken en veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik aan jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Wil nu, de twee zonen die jij hier in Egypte hebt gekregen voordat ik hierin kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden. Ephraim en Manasse stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je naar hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen die als de jouwe worden beschouwd. Ze krijgen het grondbezit in het stamgebied van hun broers. Ik wil dit zo omdat ik toen ik terugkwam met Paddan, Rachel tot mijn verdriet is gestorven op onze tocht door Kanaan. Het was toen nog maar een uur of twee naar Efrat en ik heb daar langs de weg naar Efrat begraven. Efrat is het huidige Bethlehem. Toen viel Israëls oog op de zonen van Jozef en hij vroeg: wie zijn dat? En Jozef antwoordde zijn vader: dit zijn mijn zonen die God mij hier heeft gegeven. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël. Dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël oud geworden was, waren zijn ogen dof geworden, hij kon niet meer goed zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe bracht, kuste en omhelsde Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef, maar God heeft mij zelfs die nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen weer beiden dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Ephraim, die hij links van Israël plaatste. En aan zijn linkerhand had hij Manasse, die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen, zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel hij de oudste was. Zo zegende hij Jozef met deze woorden. De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich hebben gericht. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. De engel die mij bevrijdde van alle onheil. Hij geeft deze jongens zijn zegen. Mogen mijn naam door hen voortleven. En ook die van mijn voorouders Abraham en Isaac. En mogen zij zich over heel de aarde uitbreiden. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm had gelegd, leek dat hem verkeerd. Hij pakte daarom de hand van zijn vader, om die te verplaatsen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Niet zo, vader, zei Jozef, dit is de oudste. U moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Maar zijn vader wilde dat niet. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het, zei hij. Ook uit hem zal een volk voortkomen, ook hij zal machtig worden, maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij. Uit hem zullen tal van volken voortkomen. Zo zegende hij hen die dag met die woorden, jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Efraïm en Manasse. Zo plaatste hij Efraïm voor Manasse. En daarna zei Israël tegen Jozef, ik zal nu spoedig sterven. Maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders. En jou geef ik meer dan je broers, een bergrug, die ik de Amorieten met mijn zwaard en mijn boog afhandig heb gemaakt. We zingen ter inleiding op de verkondiging een lied over de zegen. Heer, ik hoor van de rijke zegen. En dat is evangelische liedbundel nummer 147. We zingen daarvan de eerste drie versen.
Thank you.
zingen straks uit Psalm 134, daarvan vers 2 en 3. We zingen elkaar de zegen toe. Psalm 134, vers 2 en 3, straks als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In ons leven nemen we heel wat keren afscheid. Net voor de kerstvakantie nam mijn jongste dochter afscheid van de peuterspeelzaal. Een heel ritueel hoe dat eraan toe gaat. Als je de basisschool verlaat en de middelbare school toe gaat, neem je afscheid van je oude school. Je weet dat als jouw groep 8 begint, dit jaar is het laatste jaar op deze school. En na dit jaar, als het jaar voorbij is, dan zit ik op een heel andere school. En dat maakt groep 8 een bijzonder jaar. Bij ons op de basisschool is dat, de basisschool waar de kinderen op zitten, de CITO-toets, schoolkamp, de musical. En je werkt naar het afscheid toe. Je leeft er naartoe en je weet als het jaar voorbij is, een andere tijd. Afscheid nemen doe je ook als je aan een nieuwe baan begint. Je gaat niet meer naar deze locatie, ander werk en misschien zelfs een heel andere plaats waar je naartoe gaat, naartoe reist. Je neemt afscheid van collega's met wie je heel lang samen hebt gewerkt, misschien een heel wat hebt samen beleefd. Als je verhuist, neem je ook afscheid van buren naast wie je woonde, met wie je heel wat samen hebt opgetrokken. En als je naar een andere plaats verhuist, neem je afscheid van mensen die je geregeld tegenkomt op straat, in de kerk, in winkels. Afscheid neem je ook bij een overlijden. Zoals Jozef afscheid gaat nemen van zijn vader en Jacob van zijn zoon. Afscheid nemen is niet altijd makkelijk. De Fransen hebben een spreekwoord, afscheid nemen is een beetje sterven. Als je afscheid neemt, zegt dat spreekwoord, raak je ook iets van jezelf kwijt. Je raakt iets vertrouwds kwijt, wat lang niet altijd wordt opgevuld. Bij een andere baan, een andere school of een andere woonplaats of buren die verhuizen, kun je wat kwijtraken wat niet wordt opgevuld. En soms kun je ook wel rouwen, verdriet hebben. Dat wat je altijd had, missen. Je raakt iets vertrouwds wat van jezelf was. Het begint al met de basisschool. Als je afscheid neemt van de basisschool, dan zie je bepaalde kinderen uit je klas niet meer terug. En soms kun je met iemand met wie je heel veel optrok, niet meer terugzien. Ik heb wel wat klasgenoten van groep 8, later na groep 8 niet meer teruggezien. De juffrouw's en de meesters zie je niet meer terug. Juffrouw's en meesters die jou goed kenden, die jouw gezin kenden, je broers en zussen, die voor jou vertrouwd waren, ze geven je geen les meer. En als je van baan verandert, kun je bepaalde collega's missen, om de opmerkingen die ze maken, de grapjes die ze maken, de sfeer die ze brengen op het werk. Of als je het werk van werk verandert, kun je dat doel missen, wat je werk gaf. Ik kom er wel eens tegen bij gemeenteleden, bij anderen die met pensioen gegaan zijn, die eigenlijk heel lang erover doen om een draai te vinden, omdat ze een bepaalde dagindeling of een bepaald doel missen, het werk wat ze altijd hadden. Je kunt buren missen, het vertrouwde loopje, even dat praatje. En zeker als je afscheid moet nemen van iemand die overlijdt met wie je een goede band hebt, is afscheid nemen meer dan een beetje sterven. En je voelt het ook aan als Jozef te horen krijgt dat zijn vader ernstig ziek is. Als hij afscheid moet nemen van zijn vader, dat Jozef die kans niet laat ontnemen. Zodra Jozef hoort dat zijn vader ziek is, gaat hij naar zijn vader toe. En neemt zijn beide zonen mee. Jozef krijgt de kans om afscheid te nemen van zijn oude vader. Het komt niet onverwacht. Het moment is nu gekomen om afscheid te nemen. Om het laatste te zeggen. Om nog wat mee te geven. Om samen nog even bij elkaar te zijn. Jozef had de tijd om afscheid te nemen van zijn vader. Jaren heeft hij zijn vader niet gezien. Toen hij meegenomen werd vanuit die put naar Egypte toe. Daar diende. Daar in de gevangenis kwam en later onder koning. Jaren waarin hij zijn vader niet had gezien. En Jacob dacht dat zijn zoon was overleden. En toch met elkaar verenigd. En dan komt het moment, het bericht, dat zijn vader ernstig ziek is. Jozef, hij bedenkt zich geen moment. Gaat naar zijn vader toe. En als Jacob daar, als Jozef daar bij zijn vader komt, bij Jacob, wordt het een heel intiem bezoek. Een intiem bezoek zoals dat wel eens gebeurt als iemand aan het einde gekomen is van zijn leven hier op aarde. Als iemand te horen krijgt, je hebt nog een paar weken te leven. Wat ze te beseffen is, dan kan er soms ook bij al het verdriet wat er is, alle zorg die er zijn, toch soms ook een heel bijzondere sfeer zijn, een intiem moment. Waar je toch met elkaar het een en ander deelt. Over hoe je over elkaar denkt. De band die je met elkaar is nog even aanhaalt. Gesprekken voert over wat je van binnen bezighoudt. Over de band met God. Zo kan zo'n laatste periode in het leven van iemand heel persoonlijk en heel intiem zijn. Zo ook bij Jacob en Jozef. Een van de laatste gesprekken die ze samen hebben. Heel persoonlijk en heel intiem. Een terugblik heel open, ook over hoe God heeft gewerkt in het leven van Jacob. Jacob, hij verzamelt al zijn krachten. Hij wil Jozef dit nog één keer vertellen hoe de Heer in zijn leven heeft gewerkt. Afscheid nemen doet Jacob door over God te vertellen hoe God in zijn leven zijn werk heeft gedaan. Hij vertelt Jozef dat verhaal wat hij misschien al lang verteld heeft, vaker verteld heeft, maar nog één keer dat ene verhaal, daar bij die grens. Jacob op de vlucht. Jacob die alles moest achterlaten, moest vluchten voor zijn broer Esau. Zijn broer Esau die hem wilde doden. En daar bij Luz, daar op die grens, een bijzondere plek, omdat God hem daar ontmoet. Jacob zegt daarover tegen Jozef. Daar ben ik God tegengekomen. God de ontzagwekkende. Dat is niet zomaar een naam van God. Niet alleen maar een naam van God die aangeeft hoe geweldig, krachtig en machtig God is. En in de Statenvertaling heeft hij God de Almachtige, El Shaddai. Dat is niet zomaar de naam van God die alleen maar aangeeft van God heeft alle macht in hemel en op aarde. Maar het is de naam waarmee God aangeeft, ik maak mijn belofte waar. Als ik iets beloof, zorg ik ook dat die beloften in vervulling gaan. Het is de naam die God meegaf aan Abraham. Toen hij aan Abraham verscheen. Abraham die was aangekomen in het land, Kanaan, beloofd door God. Maar nog zonder kinderen. Dan komt God naar hem toe. God de onzagwekkende. Ik ben God de onzagwekkende. Wandel voor mijn aangezicht. Zo komt de Heer God naar de opa van Jacob, naar de grootvader Abraham toe. Zo ben ik. Dit is wie ik ben. Wil je weten wie jou op pad gestuurd heeft? Wil je weten wie jou steeds omringt? God de onzagwekkende. Ik heb je belofte meegegeven. Belofte van een zoon die heel dit land in erfenis zou krijgen. Nageslacht van wie het land zal zijn. Je ziet er nog niks van, nog geen kind. Maar toch, die belofte, die zal uitkomen. God de onzagwekkende, dat is de naam die God meegeeft aan Abraham. En daar op de grens, Jacob die alles moet achterlaten, ook aan Jacob meegeeft. Jacob die alles moet achterlaten. Misschien het hoge nodig heeft bij elkaar heeft gekregen, verzameld. Voor de reis, om toch nog iets te hebben onderweg. Alleen het hoog nodig wat hij kon meenemen. Al het andere moest hij achterlaten. En juist terwijl hij dat land wat hem beloofd was, waar hij voor de zegen ontving, achter zich liet, komt God naar hem toe. Jacob die daar met lege handen staat, die daar ligt, als vluchteling, de veiligheid zoekend voor zijn broer Esau. Juist dan komt God naar hem toe. God de onzagwekkende. God die zijn belofte meegeeft. Juist op het moment dat Jacob alles lijkt kwijt te raken, komt God naar hem toe met die belofte. Je komt terug. Dat land wat je nu verlaat, het lijkt er nu nog niet op. Het lijkt alsof je alles moet achterlaten, alles kwijtraakt. Maar je komt terug. En jouw kinderen, Voor jouw kinderen zal dit land, dat land zal voor je kinderen zijn. Dat geef ik aan hen. Gods belofte. Gods belofte die vaak gegeven wordt op momenten dat je er weinig van ziet. Het einde van een rouwdienst bijvoorbeeld. Als je afscheid neemt van iemand van wie je heel veel gehouden hebt, wie je samen veel gedaan hebt, veel beleefd hebt, wie je zo verbonden bent. Het einde van de dienst bij de begrafenis, de belofte dat God er zal zijn. Met zijn troost. Met zijn nabijheid, met zijn kracht. En dan de periode daarna dat je dat vaak weinig merkt. Dat je zoekt naar steun. Zoekt naar de bedoeling van God. Twijfelt of een leegheid ervaart. En toch na verloop van tijd ervaart, God is er toch. Ondanks de moeilijke periode die ik heb. Ik hoop dat u voor uzelf, als u terugkijkt op uw eigen leven, daar iets van kunt aangeven. Misschien op heel andere terreinen, dat u kunt zeggen, als ik terugkijk op mijn leven, kan ik terugkijken op wat God mij heeft gegeven. De belofte die hij meegegeven heeft aan mij, is uitgekomen. De belofte die hij bijvoorbeeld meegaf bij de doop. Dat hij als vader voor mij zou zorgen. Dat hij als zoon al mijn zonden zou vergeven. Dat de Heilige Geest in mijn hart zou komen om daar ruimte te maken voor Christus. Als ik terugkijk op mijn leven, heeft God die belofte waargemaakt. Je zou kunnen zeggen, God is ook aan mij verschenen. Als ik terug mag kijken op alle bijzondere dingen die je hebt ontvangen. Het afgelopen jaar, een kind ontvangen. Of je kreeg een relatie, je mocht trouwen. Je mocht een studie afronden en een jubileum samen vieren. Je kijkt terug op de Heere die er was. Of misschien dat je in je eigen leven de afgelopen tijd juist ook iets mocht ontdekken van groei in geloof. Misschien door een bepaald zoeken. Of door wat je meemaakte. Dat je zegt, hé, maar ik ben dichter bij de Heere God gekomen. Jacob, wat hij doet, is het de dingen die hij in zijn leven meemaakt, betrekken op God. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dat je de dagelijkse dingen die je bezighoudt, het leven wat je uitstippelt, in verband brengt met God. Op catechisatie vroeg ik een keer aan degene die examen deden, 4 VMBO, over hoe ze hun toekomst zagen, wat ze daarna zouden doen, de een in de zorg, de ander in wat meer administratief werk, nieuwe opleiding. We raakten zo'n beetje aan de praat. Op een gegeven moment vroeg ik je, maar op welke manier heb je hier de Heere God bij betrokken? Ze keek me een beetje glazig aan. Moet het dan? Of kan dat dan? Toen ontdekte ik dat je eigenlijk het leven van de gewone dingen, de dagelijkse dingen, en het leven van God naast elkaar kunt laten lopen. Het leven van God voor de zondag, aan het eind van de dag, even een gebed doen voor je slapen gaan. Maar bij belangrijke keuzes die je maakt, dat je die eigenlijk zelf moet bepalen. En Jacob zegt op het moment dat ik een belangrijke keuze moest maken om te kijken welke richting ik uit moest gaan met mijn leven, was God daar. Ik hoefde hem niet bij te betrekken. Hij was daar. Hij verscheen aan mij. Op dat moment mocht ik weten, hij gaat mee. En nu wil Jacob dat doorgeven. Doorgeven aan zijn kinderen. Als je afscheid neemt, dan geef je vaak ook iets mee. De peuterspeelzaal ook al. Mijn vrouw had heel wat dingen klaargemaakt voor de andere peuters. Die bleven op de peuterspeelzaal. Andere kinderen van die peuterspeelzaal. Als je afscheid neemt van een baan, dan laat je misschien wat achter. Geef je misschien wat mee aan het bedrijf. Advies of iets tastbaars waaraan je ze kunnen herinneren. En Jacob geeft ook iets mee, de zegen van God. Dat geeft hij mee aan zijn kleinkinderen, Manasse en Efraïm. Afgelopen oudjaarsavond stonden we stil bij degenen die in het afgelopen jaar ontvallen waren, die heen gegaan waren, ons voorgegaan waren. En in de consistorie was ook een van de ambtsdragers die dit jaar zijn vader had moeten begraven in de 90. En hij zei, het mooiste wat mijn vader heeft kunnen geven, is die verlossing. is het doorvertellen. Het doorgeven van de zegen zoals Jacob dat heeft gedaan. En dat is wat Jacob doet. Jacob, hij geeft door wat hij zelf heeft ontvangen. De zegen van God. God heeft mij gezegend, dat zegt hij tegen Jozef. Jacob die terugkijkt op een heel bewogen leven. Veel moest achterlaten. Zijn familie, zijn moeder, zijn vader, zijn land. En later ook zijn vrouw, van wie hij heel veel hield. Hij zegt, als ik toch terugkijk op mijn leven, weet ik, ervaar ik, God heeft mij gezegend. Dat gebeurde al op het moment dat ik alles moest achterlaten. Toen kwam die zegen al naar me toe. Toen kwam die belofte dat ik daar, waar ik wegga, ook weer zou terugkomen. Er was helemaal nog niks zichtbaar, alleen de belofte. En nu Jacob oud geworden is, herinnert hij zijn zoon, die daar in Egypte een belangrijke positie heeft ingenomen. Jozef, wij horen hier niet in Egypte. We zijn hier wel, maar dit is niet onze bestemming. Dit is niet onze plek. Dit is het land waar we tijdelijk wonen. Als gelovige zou je kunnen zeggen, we wonen hier in Egypte. We zijn hier, we hebben hier onze plek. We bouwen hier een bestaan op. Maar ons thuis is het hemelskade aan. Daar ligt onze bestemming, daar ligt ons hart, daar zijn we van. En Jozef, die zijn zonen bij zich heeft. Jacob, zijn vader, zegt over die zonen van Jozef, over zijn kleinzonen, ook voor hen geldt dat. Ze zijn hier in Egypte geboren, ze voelen zich misschien op en top Egyptenaar, spreken de taal, de cultuur van Egypte, geleerd, Egyptische opvoeding hier in het hof van de farao. Maar toch, die twee jongens, ze zijn niet van jou. God heeft ze wel aan jou gegeven, maar het zijn mijn kinderen. En als kinderen van mij horen ze daar, in Kanaan. Dat is het land wat God aan onze familie heeft beloofd. Jacob haalt die twee jongens naar voren. Die twee kleinzonen van hem. En hij doet dat omdat deze twee jongens van Jozef, de zonen van Jozef, nakomelingen zijn van Rachel. Rachel, de vrouw voor wie hij heel veel heeft gewerkt, 14 jaar lang. Rachel, de vrouw van wie hij zoveel gehouden heeft, zo vroeg moest verliezen. Die twee zonen, Manasse en Ephraim, ze nemen de plek in, gelijk aan Ruben en Simeon. Wat Jacob hier doet, is die twee zonen van Jozef naar voren schuiven. Ze krijgen de positie van de oudste zonen. Geen kleinzonen, maar zonen. Gevaarlijke beslissing. Rondom een erfenis, rondom de positie van een gezin, kan er heel wat gedoe zijn. Vandaag de dag, maar ook in het gezin van Jacob. Er kan een ruzie ontstaan, er kan conflict ontstaan over welke plek je toekomt. En Jacob wijst die twee kleinzonen aan. Ze hebben niet zomaar een plek ergens achteraan. Nee, ze horen vooraan te staan. Ze tellen mee in de rij van zonen. Een gevaarlijke beslissing. Want Jacob wist dat er heel veel gedoe was over de zegen. Had dat zelf ondervonden. Als tweede zoon, niet de oudste, ontving hij de zegen die voor de oudste was bedoeld. En Esau had het later tegen Jacob gezegd, Jacob, je hebt mij de zegen ontfutseld, je hebt mij de zegen afgedroggeld. Die zegen kwam eigenlijk mij toe. En toch geeft Jacob de zegen mee aan zijn kleinkinderen. En hij doet dat als eerbetoon aan Rachel. Hij doet dat om aan te geven welke liefde hij voor Rachel heeft gehad. Rachel die hem zo vroeg ontvallen is. De terugweg van Padan Aram, begraven op een plek waar hij niet woonde. Waar hij op een doorreis was. 2 uur van de plek waar hij woonde vandaan. Als je iemand je ontvalt, kan dat gemis een leven lang meegaan. Ik hoor dat bij gemeenteleden, soms in de 90. En dan vertellen ze over een moeder die toen zij kind waren, moesten missen. En dat ze moesten opgroeien zonder moeder. En 80 jaar later kunnen ze nog vertellen over hoe ze hun moeder missen. En zo is Jacob zijn vrouw Rachel niet vergeten. Daar verder weg, begraven, Kanaän, langs de weg naar Efrat. Al die jaren dat hij in Egypte was, heeft hij het graf van zijn vrouw niet kunnen bezoeken. En toch, hij is haar niet vergeten. En als eerbetoon, als nagedachtenis aan de vrouw van wie hij zoveel hield, schrijft Jacob deze twee zonen van Jozef naar voren. Rachel mag niet worden vergeten. Jacob geeft de zegen mee aan Jozef, aan de twee kleinzonen. Hij zegent die twee kleinzonen, maar geeft ermee tegelijkertijd de zegen aan Jozef. Die zegen speelt een belangrijke rol in deze familie. Je zou kunnen zeggen, de zegen, dat is het familieverhaal. Je hebt bepaalde families die een verhaal hebben te vertellen over hun afkomst, over wat ze meegemaakt hebben, over wie ze zijn. En het familieverhaal van dit gezin is de zegen van God. Niet alleen de opdracht om weg te trekken, maar ook de zegen van God die meegegaan is. Het begon met Abraham. Abraham die de zegen kreeg. En Isaac die de zegen doorgeeft aan Jacob. En Jacob die de zegen doorgeeft aan Jozef. En later, het volgende hoofdstuk, aan de andere 12 zonen. Bijzonder, zo'n gezin. Met de zegen van God als rode draad. Als familieverhaal. Bijzonder om op deze manier afscheid te nemen. Om degene die je achterlaat op aarde de handen op te leggen en de zegen mee te geven. Want dat is die zegen. De zegen is dat je de naam van God meegeeft. De zegen is dat je God meegeeft zoals hij met jou meegegaan is. Niet alleen maar als wens. Niet alleen maar als ik hoop dat God zo is. Nee, je geeft de Heere God door. De zegen is een ruimte waarin je leeft. De ruimte van de naam van God waarin je woont, waarin je leeft, waarin je veilig bent. De naam van God die je omringt als een beschermende muur. God die de weg baant en de weg wijst. De kracht van God, de aanwezigheid van God geef je door. Dat is de zegen. Door de handen op te leggen. Geef je God door hoe hij er voor jou was. En zo doet Jacob dat met die twee zonen van Jozef. Ze betekenen veel voor hem, die twee jongens, Manasse en Ephraim. En niet alleen omdat hij kan zien aan deze twee jongens dat het geslacht van Rachel verder gaat, de vrouw van wie hij zoveel hield en zo vroeg moest missen. Deze twee jongens zijn voor hem ook zichtbaar, een teken. Als hij naar de jongens kijkt, dan kan hij zien wie God is. Een beetje een merkwaardig zinnetje erin, dat de ogen van Jacob dof geworden waren, dat Jacob niet meer goed kan kijken. En het lijkt erop alsof er een soort misverstand is, of Jacob niet meer goed kan onderscheiden wie de twee jongens zijn. En tegelijkertijd zegt Jacob, als ik naar je jongens kijk, Jozef, dan zie ik iets aan ze. Ze zijn iets voor me, ze zijn bijzonder voor me. Want als ik naar de jongens kijk, dan zie ik daarin God. Dan zie ik hoe daarin God heeft gewerkt. Ik ben voor mezelf bezig in een commentaar op het Bijbelboek Openbaring, daarin te lezen. En ik las gisteren bij Openbaringen 3 vers 9. En er wordt beschreven hoe er verschillende mensen zullen komen om neer te buigen voor de gelovigen. Er werd bij geschreven in het commentaar. Eigenlijk is dat heel raar. Eigenlijk een van de weinige teksten waarin gesproken wordt over dat mensen knielen voor een ander mens. Die eer komt alleen maar God toe. Maar waarom gebeurt dat nou? Omdat de mensen die op je afkomen aan jou kunnen zien hoe God werkt. De gelovigen, ze zijn een zichtbaar teken van het geloof. Zij herinneren aan de mensen om hen heen wie God is en dat God werkt. Ik denk vergelijkbaar met wat er staat in de brief van Paulus aan de Korinthe, een leesbare brief. Dat mensen om je heen kunnen zien, die God niet kennen, geen Bijbel hebben, aan jou kunnen zien, aan u kunnen zien, er is een God. Er is een God die werkt, er is een God die hoort Er is een God die zijn belofte waar maakt. Inderdaad. God, de onzagwekkende. Ik zie mensen om me heen die leven in de ruimte van God. Die leven in de naam van Christus. Die leven met Christus om zich heen. Als gezegende. Dat zegt Jacob over zijn kleinzoon. Jacob, als ik naar je jongens kijk, dan zie ik dat er een God is. Dan zie ik dat onze God heeft gewerkt. Dat de Heer zijn belofte is nagekomen. Dat God niet met de armen over elkaar heeft gezeten, maar heeft gewerkt. Mijn leven heeft geleid. En zo neemt Jacob afscheid van het aardse leven. En geeft die twee kleinzonen iets mee. De zegen van God. De jongens die God aan Jozef heeft gegeven in Egypte. En Jozef beaamt het ook. Als zijn vader vraagt wie zijn dat, die twee jongens, dan zegt hij, die heeft God mij hier gegeven. Hij laat zich niet door grenzen tegenhouden. We kunnen zien hoe God werkt in deze twee jongens. En dan geeft Jacob de zegen mee aan zijn twee kleinzonen. Maar hij begint met een lofprijs op God. Als hij die ervaring van hemzelf, hoe God in zijn leven meegegaan is, als hij die wil doorgeven, begint hij mee om God te loven, om God te prijzen, om te vertellen wie God is geweest. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Een psalm die bij Jacob past. Hij zegt, als ik mijn leven overzie, als ik terugkijk, dan zie ik dat God mijn herder is geweest. Hij heeft mijn leven geleid. Als ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat er een engel is geweest. Die voor mij is uitgegaan. Die elk gevaar dat ik tegenkwam, heeft tegengehouden, mij beschermd heeft onderweg. Een beschermengel. En dat is wat hij wil doorgeven aan zijn kleinzonen. Moge God, die herder, die voor mij een herder was, ook jullie herder zijn. Mogen hij die zijn engel voor mij uitstuurde, ook voor jullie die engel uitsturen. Vooruitsturen. Nogmaals, dat het niet alleen maar een wens, een vrome wens, maar een zegen is meer. De zegen van God die je meegeeft, heeft toch in zich dat God die belofte zal waarmaken. De oude man die heel wat meegemaakt heeft in zijn leven, terugkijk, mag kijken op de leiding van God, ondanks alles. Die oude handen, die heel wat hebben meegemaakt, oud en gerimpeld, hij legt ze op de hoofden van de jongens. En Jozef wil ingrijpen. Als de zegen achter de rug is. Net alsof hij aanvoelt, het is een heilig moment. Dat heilig moment mag je niet doorkruisen. Kun je niet zomaar doorbreken. En toch, vader, het gaat verkeerd. U zegent de verkeerde. Degene die de zegen hoort te krijgen, die krijgt niet de goede zegen. En Jozef, hij wil de handen van zijn vader weer verwisselen op de goede plek liggen in zijn ogen. Maar Jacob, hij sputte tegen. Jacob zegt, ik weet wat ik doe. Ik ken je jongens. Ik weet wie wie is. En ik weet dat de jongste de belangrijkste zegen krijgt. De eerste plaats, de zegen, is niet voor wie er recht op heeft. De zegen is niet bedoeld voor wie in onze ogen de opvolger is, voor wie de weg al is uitgestippeld, die klaargestoomd is om de zaak over te nemen. Maar de zegen is allereerst voor degene die op het tweede plan is geraakt. God doorbreekt de menselijke vanzelfsprekendheden. En Jacob doet dat niet zomaar. Jacob doet dat om het volk Israël, dat later in Israël, in Canaan is aangekomen, eraan te herinneren hoe God werkt. Die twee zonen van Jozef, die de plek krijgen van Jozef, gerekend onder de broers van Jozef, een ereplaats. Zij herinneren het volk Israël eraan dat God niet werkt via het grote, via aantallen, via macht. Maar dat God soms maar één man nodig heeft om een hele geschiedenis te veranderen. Jozef, die kwam in Egypte om het volk van Israël te bewaren in de tijd van hongersnood. Het plan van God. En als herinnering daarvan krijgen Manasse en Efraïm de zegen mee. God werkt niet via het grote. God werkt niet via de machtigste. Voor degene die voorop staat, voor degene die het meeste zeggen heeft, die het meeste in onze ogen voor in aanmerking komt. Nee, God doorbreekt onze vanzelfsprekendheden. Degene die het minste zegen mag verwachten, die krijgt de zegen. En toch voor allebei. Ze krijgen de zegen mee, die herder, die engel. En dan zegt Jacob, als over die twee jongens gesproken wordt, later in het volk Israël, zou kunnen zeggen, later, als de kerk er is, nu wij zo samen zijn, dan zullen de mensen zeggen, wij zouden het ook wel willen. Wij gunnen dat elkaar. Mogen God u maken als Manasse en als Efraïm. Mogen God u maken als Efraïm en Manasse. Efraïm staat voorop. Mogen hij voor u een herder zijn, een engel vooruitstuur. En dat is wat we elkaar toewensen, nu vanavond, in deze dienst. Voor vanavond, voor morgen, voor heel ons leven. Dat God ons maakt, als Efraïm en als Manasse. Dat hij voor u een herder is. Dat hij voor u zijn engel vooruitstuurt. Dat hij jouw herder is. En dat hij zijn engel met jou meestuurt. Zo gaan we van hier. Met deze zegen van God. Als gezegende mensen. God die meegaat als herder. Zijn engel voor ons uit. Amen. Laten wij danken en bidden. Trouwe Heer, zo bidden wij dat u ons zult zegenen zoals u Efraïm en Manasse zegenen. Dat u voor ons een herder wil zijn en dat u op onze wegen uw engel voor ons uitstuurt. En dat u de beloften waarmaakt die u meegaf aan Efraïm en Manasse en dat u ook de beloften waarmaakt die u meegaf bij de doop. Of op welk moment in ons leven u ook uw belofte gaf. En we danken u als we terug kunnen kijken. Als we dat mogen beamen. Dat we gezegende mensen zijn. Dat juist op momenten waarop wij het niet hadden verwacht. Dat u er was. Dat u met uw kracht en uw bijstand ons opzocht. En dat u ons niet alleen liet. Heer, wij danken u voor wie u bent. We danken u dat u zo uw naam aan ons als mensen wilt verbinden. U de grote en de heilige God, die uw naam verbindt aan kwetsbare, nietige en zondige mensen. En Heere, wij danken u dat we zo ook een gemeenschap mogen zijn, een ruimte mogen zijn, onder uw zegenende handen. Heer, wij bidden dat we zo ook gemeente mogen zijn. Levend uit die werkelijkheid van u, Heer Jezus, die gekruisigd bent en opgestaan bent, die zo uw aanwezigheid ook aan ons meegeeft, om in te leven, om uit te leven. Zo bidden wij dat we kerken mogen zijn en ons leven mogen leiden onder die zegen die u meegaf toen u van de aarde heen ging. Zo zegent u ons nog steeds. En wij bidden dat u deze gemeente hier op deze plaats wilt gebruiken. Wilt laten zijn tot zegen van hier deze wijk, van deze plaats. En we bidden dat we zelf ook tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Voor ons gezin, voor onze kinderen. Als we geen kinderen hebben of alleen zijn, geef dat we tot zegen mogen zijn voor velen om ons heen. Zodat andere mensen eraan herinnerd worden, erop gebracht worden, erop gewezen worden dat u er bent met uw goedheid en uw trouw, die ons elke stap van ons leven vooruit bent. Heer, zo bidden voor deze gemeente, alles wat deze gemeente bezighoudt, voor het beroepingswerk, voor het zoektocht naar nieuwe herder en leraar. We bidden dat deze tijd, vakante tijd, ook een goede tijd mag zijn, waarin u de gemeente leidt en bouwt. We bidden voor degenen die wel de zegen mee willen geven aan kinderen, maar die zien dat hun kinderen heel andere wegen gaan. We danken u als we mogen zien, als onze kinderen, kleinkinderen in uw spoor verder gaan. En we bidden voor deze wereld. Deze wereld waarin zoveel nood is. Waarin zoveel aan de hand is. We bidden dat u vrede wilt brengen, waar oorlog is. We bidden dat u recht wilt brengen, waar onrecht heerst. En daarmee bidden we, Heere, op uw koninkrijk. En als kerk zijn we in afwachting van die dag. Dat u naar deze aarde zult terugkomen. Heere, wij bidden dat we dan ook met verlangen uw komst tegemoet mogen zien. We bidden zo voor elkaar. We bidden voor degenen die afscheid moeten nemen van misschien onverwachte dingen. We bidden voor degenen die afscheid hebben moeten nemen van iemand die een lief en dierbaar was. Die dat gemis elke dag met zich meedragen. We bidden voor hen. Maar ook als we het goed hebben, als we volop in het leven staan, als we het alleen maar kunnen hebben over mooie dingen, over de zegen van u, willen we u de dank brengen en bidden we dat u met uw zegen ook zo met ons meegaat. Heere, zo komen we tot u, met onze dank, met onze gebeden. Aanvaard onze dank en hoor onze gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Nadat we onze gaven gegeven hebben, sluiten we af met een gebed om de zegen. Zegen ons al goed. En dat is gezang 456 uit het liedboek voor de kerken. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer onze God. In de verwachting van zijn komst. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allemaal.